Wegens Hitler, de podcast over Adolf Hitler.
Dictator, alleenheerser van 1933 tot 1945. Een man met miljoenen doden op zijn geweten.
Dat was een bevel! De andere stijlers waren bevel!
Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood.
Dat was het mooie Adolf Hitler. Heute Nachmittag.
In deze podcast gaan Sjoerd de Boer en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken, naar vroeger, naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi Duitsland.
Ja, dit keer ben ik degene die opent. We hebben namelijk een special. En Niels heeft zich ongelooflijk verdiept in een van de cultfiguren van het Derde Rijk. Jozef Goebbels, ja. De minister van propaganda van het Derde Rijk. En jij weet alles van die man.
Nou, alles, veel. Nee, maar goed. We zijn ooit 2 jaar geleden, toen deze podcast startte, zijn we begonnen met een reeksje over de personen rondom Hitler. En we zijn gestopt naar 2. Ik geloof dat we Albert Speer hebben gedaan en Rudolf Hess.
Ja,
en daarna
ja.
Zijn we gekapt.
Ja, we hebben nog wel meer specials gemaakt volgens mij.
We maken regelmatig wel specials.
De
laatste tijd wat minder. Maar meestal zijn die specials wel in ons voordeel ook. Want die zijn gewoon wat makkelijker om te maken. Maar soms is het gewoon een onderwerp dat we denken, nou, je wil er gewoon uitzending aan.
Nou, jij hebt aardig zitten lezen volgens mij.
Nou ja, precies. Ik heb een pak papier meegenomen. Dat wil je niet weten. Maar goed, laten we gewoon gaan starten, denk ik zomaar.
Ja, nou, even over Jozef Goebbels. Dat was een van de meest invloedrijke. En dat is ook weer vervelend. Dan schrijf ik het zelf ook. Je kunt gewoon zeggen, de invloedrijkste en beruchte figuren van het Nazi-regime. Dat meest hoeft er helemaal niet bij.
Mm-hmm.
Ik corrigeer mezelf even. Dat hij was verantwoordelijk voor de verspreiding van de Nazi-ideologie en de manipulatie van de publieke opinie in Duitsland en daarbuiten. Nou, dit is een special dus over de minister van propaganda van het Derde Rijk. Jozef Goebbels dus. Waar kwam deze kwaadaardige babbelaar vandaan, Niels?
Ja, nou, Jozef Goebbels die is niet uit de lucht komen vallen, dus die werd al om te beginnen eerst geboren. En dat was op 29 oktober 1897 in Reit. En dat heet nu Mönchengladbach.
Mönchengladbach.
Ja, dat spreek je. Ja. Ja. Het fijn dat jij er bent voor het Duits, want dat is nog steeds
triest. Ik help altijd even.
Dat is een stad in het westen van Duitsland, ter hoogte van Roermond, bekend van de outlet. En het huis, dat staat er nog. En dat is eigenlijk wel een wonder, want 80% van de stad werd verwoest aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Jozef was trouwens het 5e kind uit een katholieke familie. Dat was een gezin dat in de lagere middenklasse verkeerde. Middenklasse, moet ik zeggen. En hij had een lichamelijke handicap. En dat was ook goed te zien, want hij had een klompvoet. Die heeft hem zijn hele leven eigenlijk achtervolgd. Heeft hem allerlei complexen.
Ik wil straks nog even wat over vragen. Maar ga eerst maar even door.
Ja, nou, misschien ook leuk om te weten of die man iets geleerd had. Want dat zal wel als je zo succesvol bent. Want hij was wel succesvol in zijn dingen die hij deed. Als het gaat om propaganda. Hij studeerde filosofie aan verschillende universiteiten. En behaalde in 1921 een doctoraat aan de Universiteit van Heidelberg. En hij wilde later schrijver worden. Een literaire trouwens. Het lukte hem trouwens niet om daar succes in te krijgen. Dus hij was niet overal succesvol in, want zijn literaire boeken verkochten voor een meter. Zijn dagboek trouwens wel. Maar die worden trouwens nog steeds verkocht. Dus als je dat wil hebben, moet je dat zeker doen. En als ik me niet vergis, Sjoerd, heb je dat nog in je kast staan, dat dagboek?
Mm-hmm.
Maar je hebt het zoals het goed is ver verstopt van de literaire werken.
Ja, ja, ik heb zo, ja, nee, daar wilde ik het niet naast zeggen. Dat kon echt niet. Ja, maar jeetje, maar een ontiegelijke slijmbal, die gasten.
We hebben ook eens stukjes van hem in de podcast voorgelezen.
Ja,
hoe die
ja.
Nou, nog net niet Hitler standrechtelijk neemt.
Nou, zo. Je vliegt in dat dagboek een beetje heen en weer van de verering van Hitler. En dan enorm zelfbeklag als hij dan weer moeite heeft met het versieren van een meisje. Uit zijn, nou ja goed, daar hebben we het straks ook wel even over, denk ik. En dan weer stoere taal, een ontzettend vervelend ventje. Maar die boeken zijn wel heel bruikbaar als naslagwerk voor zoeken naar bepaalde periodes. Want dan heeft hij daar weer commentaar op. Ik wil even naar die klompvoet, want kijk, dat is vervelend als je die hebt. Maar bij Goebbels interesseert me dat eigenlijk geen sier. Die gunnen we dat. En ook een heleboel andere ellende. Maar er zijn wel verhalen over en vooral over die frustraties van hem ook.
Ja, en natuurlijk ook over hoe je er misbruik van maakt, hè? Want dat deed hij ook.
Ja.
Hij probeerde trouwens zijn handicap, want daar hebben we het nu eigenlijk over, die probeerde hij te verbergen. Dat deed hij door speciale schoenen en een beugel te dragen. Hij droeg vaak ook een lange jas om zijn voet maar te bedekken. En hij was erg gevoelig voor spot en beledigingen over zijn klompvoet. Daar kon hij niet tegen, een grapje. Zijn klompvoet gebruikte hij ook om medelijden te wekken bij mensen. Dat noemde ik hem net al. Vooral bijvoorbeeld bij vrouwen die hij wilde verleiden. Dat zielig verhaal doet het altijd goed. Dat doen vrouwen trouwens ook. Hè. Als ze het niet kunnen winnen, gaan ze huilen. Maar goed, dat is even
een heel spreekt andere... de expert.
Ja,
dames, blijven jullie gewoon hangen. Ja, want ik bedoel het niet zo slecht met jullie. Niels misschien, maar...
Ja. Hij vertelde trouwens ook verschillende verhalen over die handicap, hoe die er nou aangekomen was. Want het moest natuurlijk allemaal een beetje spannend zijn. Een ongeluk of een infectie of polio zelfs. En hij beweerde ook dat hij die klompvoet had, dat hij die had. En dat hij daardoor ook niet kon vechten in de Eerste Wereldoorlog. En hij zei dat hem veel verdriet bezorgde.
Ja.
Wat had hij graag voor het vaderland gevochten.
Dat had hij gewild, maar dat kon niet.
Nee, ja. Maar je kunt toch prima achter zo'n mitrailleur zitten, zou je zeggen. Ja. Maar goed, nou ja. Hij gebruikte zijn klompvoet trouwens ook als propagandamiddel.
Oh.
Om zichzelf af te schilderen als de martelaar voor de nazi-zaken. Hij zei dat hij zijn handicap had overwonnen door zijn wilskracht en zijn trouw aan Hitler.
Zo. Dat nou, is dan. Ja,
het is een beetje. Hitler was een beetje echt... de A-vogel van die tijd, zeg maar. De geneeskrachtige kruiden van Goebbels.
Je onderschrijft wel echt een beetje mijn irritatie over de dagboek van hem. Dit soort onzin. Nou ja,
ik heb het nog nooit gelezen, maar misschien is het wel leuk. De passage dagboeken kom jij altijd mee, maar ik ga toch... Ja, leuk,
ja, interessant. Je bent wel even bezig, het zijn vier boeken.
Oh, nee, goed. Nou ja, je hebt ze ook allemaal gelezen?
Ja. Ja, echt, dat is in de fase dat ik, als ik aan het boek begon, vond ik dat ik het uit moest lezen.
Oh, ja, dat heb ik ook wel eens gehad, die fase.
Ja,
ja, ik heb de hele Pinkeltje-serie uitgehad. Maar goed, nou, we gaan door. Hij presteert. Ja, de trouw aan Hitler, ja, het is eigenlijk erg, maar goed. Hij presenteerde zichzelf trouwens niet alleen als de A-vogel van hem redde, maar ook als een voorbeeld van hoe het Duitse volk alle obstakels kon overwinnen met de hulp van de Führer. Nou ja, het mogen duidelijk zijn, nogal overdreven. Hij kon al lopen voordat hij Hitler kende natuurlijk.
Ja, dat lijkt mij ook wel een kwestie. Ja. Er is ook een verhaal trouwens over een film met een scène erin, met een klompvoet, toch?
Ja, nou dat verhaal ken ik dus ook. Hè. Het gaat over de film Münchhausen. Uit 1943. Voor de luisteraars, ik kreeg een duim, dus ik heb het goed uitgesproken. Dat is een komische avonturenfilm. Die werd geproduceerd door UFA, de grootste filmstudio in Nazi-Duitsland. De film was bedoeld om het publiek te vermaken en af te leiden van de oorlog. En de film was gebaseerd op het legendarische verhaal van de baron van Münchhausen en zijn fantastische avonturen.
Bekend,
inleiding. Ja. Ja, een van de scènes in de film toonde Münchhausen in een duel. En dat ging hij aan met een man met een klompvoet.
Ah, daar is die.
De man met de klompvoet werd trouwens gespeeld door Ferdinand Marian, een Oostenrijkse acteur die in de hoofdrol had in Jud Suus, als ik het goed zeg, een antisemitische film die werd gemaakt in opdracht van Goebbels. En Marian droeg voor de rol een speciale schoen die zijn voet vormde.
Ik denk dat je fragmenten van die film, vervelende film trouwens hoor, dat je die wel op YouTube terug zou moeten kunnen
die,
vinden.
Je bedoelt die Jutsus? Ja, oké. Okay. Ja.
Denk ik. Het is natuurlijk wel antisemitisch tot de als de pers. Dus ik weet
ja,
niet
maar goed, ik vind niet dat het daarom verboden mag zijn.
Nee, maar misschien is er wel iets met een soort geschiedenisverhaal erover. Maar goed.
Ja, nou, interessant.
Wel. Sorry, Google ik zit door je heen.
Nee, geef niks. Doe ik ook altijd bij jou. Ik snap hoe vervelend het is. eventjes, ik
noemde... Nee, ja, in mijn Goebbels zitten kijken.
Ja, ja. Nou, goed, ik noemde net al, hij kon grapjes niet zo waarderen over klompvoeten. Nou, die was woedend natuurlijk, hè, toen hij die scène zag.
Ja.
Hij vond het voor een belediging voor zijn persoon en voor het Duitse volk, want dat is natuurlijk één en hetzelfde. En het, ja. Hij eiste de scène uit de film werd geknipt. En hij dreigde ook die acteur dus te straffen voor zijn rol.
Oh, okay.
Nou, die Marianne die was doodsbang natuurlijk voor Goebbels, want dat was geen lage man in het Rijk. En hij zei niet dat hij wist dat Goebbels een klompvoet had. En dat hij alleen maar zijn werk als acteur had gedaan. Nou, dat zou ik dan ook zeggen. Hij beweerde ook dat hij geen politieke bedoelingen had met zijn rol. En hij hoopte dat Goebbels hem zou vergeven. Nou, Goebbels, vergevingsgezind als hij was, liet zich overhalen door Marianne en spaarde hem.
Wat een kerel zeg.
Ja, wat een gentleman. Daar is het overigens niet mee afgelopen. De film werd uitgebracht zonder de scène met de man met de klompvoet. En de film was trouwens een groot succes bij het publiek. En Goebbels die bleef het op de een of andere manier een rot film vinden.
Ja, dat snap ik. Oké, de klompvoet, die moesten we even behandelen. Hè. Maar even terug hè, in de tijd. Van hij wordt natuurlijk op een gegeven moment een nazi. Als je die films ziet, dan is hij dat al lang. Hoe werd hij dat?
Nou, zoals veel mensen... komt hij bij die club omdat Goebbels teleurgesteld was in de Weimarrepubliek. Die beschouwde hij als een zwakke en corrupte democratie. Mm-hmm. Nou, zwak was hij inderdaad, want hij werd dan vergeworpen, dus dat klopt. Had hij helder gezien. Hij werd aangetrokken tot het nationalisme en ook door het antisemitisme van de nazi-partij. En hij sloot zich daar dus al in de jaren 20 bij aan. Hij werkte samen met Gregor Strasser... een van de leiders van de linkervleugel van de partij... die eigenlijk de nadruk legde op sociale rechtvaardigheid en anticapitalisme.
Ja, ik ken hem.
Dat was een andere koers dan die van Hitler. Hè? En dat leverde ook wel wat gedoe op binnen die partij. Maar zoals veel mensen was ook Goebbels wel onder de indruk van dat charisma van Hitler.
Ja,
en,
ja.
Ja, kijk, je kunt een hoop zeggen nu van wat je vindt. Wij weten wat die man allemaal gedaan heeft en zo, maar... hij was wel charismatisch. Nu nog, als je een speech van hem hoort, als je even niet op de inhoud let... dan kun je je voorstellen dat mensen daardoor worden opgezweept, zal ik maar zeggen.
Ja, een typisch voorbeeld van charismatisch leiderschap ook. En hoe link dat kan zijn. Stalin daarentegen schijnt weer meer een bureaucraat te zijn geweest. En die komt met nog meer doden. Dus het maakt ook niet zoveel uit welke vorm je kunt het allemaal misbruiken.
Ja. Ik noemde net, er zijn dus eigenlijk een paar kampen in die partij. Nou, er zullen wel meer kampen geweest zijn, maar uiteindelijk kiest Goebbels voor zijn carrière. En hij denkt dat de meeste kans toch wel bij Hitler zit.
Ja,
en, heeft hij goed gezien. In 1926 wordt hij benoemd tot Gauleiter. Dat is een districtsleider van Berlijn. Trouwens, dat is gewoon een Gauleiter is een districtsleider en hij wordt dus de Gauleiter van Berlijn. Ik moet het even goed zeggen.
Ja.
En waar hij zijn talent voor propaganda en retoriek kon uitleven. Er vonden in Berlijn ook trouwens veel relletjes plaats.
Mm-hmm.
En die volgens hem altijd de schuld waren van de communisme. Communisme en de communistische partij en de leden daarvan. Maar die werden ook wel uitgelokt door de nazi's. Maar dat hebben we ook wel besproken.
Ja,
dat is wel duidelijk.
Ja, maar duidelijk dat gebeurde daar natuurlijk.
Het waren twee kanten die het deden. Het was alleen wel zo in Duitsland. Dus allereerste uitzending hebben we het er al over gehad. Rechts kon alles maken en links niks. Daar kwam het eigenlijk op neer.
Ja.
Hij richtte zich er in 1927 trouwens verder op om een partijkrant op te richten. Der Angriff, de aanval in het Nederlands. Een agressief, radicaal en haatdragend blad. Een beetje de Telegraaf van toen. En dat was bedoeld om...
die waren trouwens fout in de oorlog. Ja, maar goed, ga door.
Het doet mij er aan denken. Er was ooit een meisje die zei, ja, weet u hoe lang de Telegraaf al bestaat? Stond mij die krant te verkopen. En toen zei ik, nou ja, al meer dan 100 jaar, want jullie waren fout in de oorlog. En toen keek ze wel even... Dat kind van 18 wist niet waar ze moest kijken.
Heb je er toch een meegenomen?
Als je mij iets wil verkopen op straat, ik zeg altijd ja. Dus ik zit sinds die tijd aan de Telegraaf.
Oh.
Wouter de Winter is wel goed hoor. Die weet wel hoe je politiek moet omschrijven. Goed, even terug naar het blad van de Angriff. Dat krantje was dus bedoeld, had natuurlijk een idee om de ideeën en de acties van de NSB-DHP te verspreiden, maar ook te verdedigen.
Mm-hmm.
En hij richtte zich vooral op de arbeidersklasse in Berlijn. Hij was dus niet de Elsevier, zeg maar, voor de rijke elite.
Nee.
De Angriff viel de politieke tegenstanders van de nazi's aan, zoals de sociaaldemocraten, de communistische partij, de liberalen en de conservatieven. Overigens, dat deden die anderen ook. Hè. Die hadden ook allemaal een krantje waar ze dat deden. Hebben we ook wel eens over gehad.
Ja.
Maar eigenlijk iedereen die geen nazi was, werd aangevallen. Maar de lijst die ik net heb opgenoemd is eigenlijk wel compleet. De beschuldigen gingen vaak over verraad, corruptie en zwakte. En het blad stelde, zo kennen we ze natuurlijk, de Joden als de vijanden van Duitsland.
Uiteraard.
Ja. Zoals altijd waren zij de oorzaak van alle problemen. En wie loste het allemaal op? De grote leider himself, Adolf Hitler. Dat was de redder die als leider van het Duitse volk werd gezien en werd verheerlijkt. En ook natuurlijk het geweld en de strijd die de nazi's voerden werd daarin verheerlijkt.
Ja, een typische uitspraak van Goebbels in der Angriff was: wij zijn geen liefdadigheidsinstelling, maar een partij van revolutionaire socialisten. Wat bedoelde hij daarmee? Want hij was natuurlijk wel wat aan de linkerkant, maar aan sociaaldemocraten had hij ook een hekel.
Ja, het laat eigenlijk zien dat Goebbels in zijn vroegere jaren nog steeds sympathie had voor de linkse vleugel binnen die nazi-partij. Mm-hmm. Goebbels probeerde dan ook de arbeiders altijd aan te spreken en die waren gewoon ontevreden. Want, dat hebben we ook wel eens besproken, die crisis die heeft ongelooflijk invloed gehad op hoe die nazi-partij zich ontwikkelde. Het was economische crisis. Dat land was failliet na de oorlog. Het ging gebukt onder herstelbetalingen van de Eerste Wereldoorlog. Er was gewoon veel onvrede. Je krijgt dan ook nog die bezetting van het Rijnland, is dat geloof ik. Hè?
Ja.
Nou, dat was allemaal niet gezellig. En hij wilde hen eigenlijk overtuigen, die ontevreden mensen, dat ontevreden wilde hij aanspreken. En met het nationaal socialisme zou hij hun belangen kunnen dienen. En dat zou hij dus ook beter kunnen doen dan het normale, dus normaal sociaaldemocraat of de communisten.
Ja.
Goebbels was trouwens ook wel een beetje hypocriet. Hij was nauwelijks een echte socialist te noemen, maar eerder een opportunist in zijn standpunt. Het was net wat hem uitkwam, hè?
Ja.
En hij paste ze eigenlijk met een knip in de vingers aan die van Hitler. Dat was heel makkelijk.
Ja.
Dat was prima. Ja. Toen Hitler hem trouwens duidelijk maakte dat hij aan de kant stond van de nationalisten in de partij en dat hij geen compromissen wilde sluiten met de andere partijen, ging Goebbels daarin gewoon mee. Dus dan was zijn linkse voorliefde ook weg en was het goed. Dus dat laat wel een beetje
lekker
zien hoe het erin zat. Hij speelde trouwens ook een belangrijke rol in het uitschakelen van Strasser en zijn aanhangers tijdens de Nacht van de Lange Messen in 1934. Waarbij veel leden van de linkse vleugel werden vermoord of gearresteerd.
Ja, want dat waren zijn vrienden inderdaad in die periode. Dat hij nog zeg maar lokaal vlak bij ons land bezig was.
Dat laat dus zien hoe hij eigenlijk maar op één ding uit was: macht.
Mm-hmm.
En dat is voor Hitler ook makkelijk, want daardoor hadden ze hem allemaal nodig. Dus dat was ook mooi.
Ja.
Hij laat dus zijn voormalige vrienden vermoorden. En dat laat dus ook wel zien dat hij een trouwe volgeling van Hitler is geworden.
Ja.
En hij laat zijn dus diep gewortelde echte socialistische ideeën dan dus varen.
Dat bedoel je met dat hypocriete.
Ja, dat is hypocriet.
Ja.
Hè?
Ja,
kijk,
ik snap hem.
Hoe moet je dat nou uitleggen? Dat zou een beetje hetzelfde zijn als je nu voor een nieuw sociaal contract zit. Dus volgend jaar de SP op 40 zetels staat, dat je daarbij aansluit. En het jaar later het CDA op 40. Nou, dat. Hè?
Ja.
Dat wil ik niet vergelijken met de nazi's.
Met
maar
iets
je
extremere varianten in dit geval. Ja.
Uiteraard, maar het is maar een voorbeeld. Der Angriff was dus dat krantje dus eigenlijk bedoeld als instrument van manipulatie en leugen van Goebbels.
Mm.
Het blad had trouwens een grote invloed op de publieke opinie in Duitsland en het werd in 1945 uiteraard verboden na de val van het naziregime.
Nou was die Goebbels in Berlijn natuurlijk een echte vijand van de communisten. Hè? En dan beschuldigde hij ze ook gewoon echt letterlijk van aanvallen die hij soms zelf in scène had gezet.
Ja. Nou ja, je noemt het al, hè. Belangrijke vijanden waren dus die communisten. En die hadden gewoon een sterke aanhang in Berlijn. Steeds en altijd wat linkser, dus dat, tenminste toen ook al nu nog. Goebbels zag het communisme als een bedreiging voor het Duitse volk en het instrument van de Joden. Hij beschuldigde de communisten ervan verantwoordelijk te zijn voor de economische crisis. Dat heb ik eerder al genoemd, hè. Maar ook de sociale onrust en de politieke instabiliteit in Duitsland.
Mm-hmm.
Wederom dus hypocriet, want hij deed er zelf aan mee. Hij organiseerde ook regelmatig rellen en gewelddadige confrontaties tussen leden van de SA en de communisten. Goebbels was er dus erg goed in. in het manipuleren van de massa's en het creëren van een vijandbeeld en het elimineren van de rivalen.
Maar heb je daar ook voorbeelden van dan, dat hij foute dingen deed?
Nou, dat scheelt. Die hebben we op 1 mei 1927, de Dag van de Arbeid, organiseerde de NSDAP een grote demonstratie op het Alexanderplatz. Een plein dat in het centrum van Berlijn trouwens nog steeds ligt te zien is. En daar waren veel communisten, die woonden daar. Goebbels die hield daar, zo kennen we hem, een opruiende toespraak waarin hij de communisten uitdaagde om te vechten.
Mm-hmm.
Nou, nu zou dat uitlokking heten. De SA die als ordendienst fungeerde, viel de omstanders aan met knuppels en pistolen. Er braken heftige straatgevechten uit tussen de nazi's en de communisten dus. En die werden door de politie neergeslagen. Nou, daar vielen ook doden bij, maar liefst 33 en honderden gewonden. En Goebbels noemde het incident een bloedige doop voor de NSDAP in Berlijn.
En dan heb je dus over 1927. Dat is echt. We zijn nog 6 jaar verwijderd.
En
ja,
dan zijn ze nog ver van voor ook überhaupt de NSDAP echt heel groot wordt.
Ja. Meer voorbeelden?
Zeker. Want ik had even een pakje water nodig, want ik ging bijna droog. Mijn keel viel bijna uit. Zoveel heb ik nooit hoeven praten in de uitzending, Sjoerd. Dan gaan we naar 14 september 1930. Dat is na de Rijksdagsverkiezingen, de zoveelste, waarin de NSDAP een grote overwinning behaalde. Goebbels die hield toen een toespraak in het Sportpalast, een grote zaal in Berlijn. Dat hebben we trouwens later wel vaker gezien. Dat is volgens mij ook die zaal waar hij de Willens en Totale Krieg... Hè?
Ik denk dat het Sportpalast was.
Ja, ja. Dan krijg je die. In ieder geval hield hij dus een toespraak en hij riep zijn aanhangers op om de rode pest uit te roeien en de Joodse plutocratie te vernietigen. Na afloop trokken duizenden SA-leden door de straten van Berlijn, waarbij ze communisten en Joodse winkels plunderden en dus ook communisten in elkaar sloegen, Joden in elkaar sloegen en in brand staken. En ze werden slaags met de antifascistische demonstranten en de politie. Ook hier vielen weer doden, 18 maar liefst, en meer dan 200 gewonden.
Nog steeds 1930 dus.
Ja.
En het is weer raak.
Ja. Het goede nieuws is, het goede nieuws, we komen ook op een gegeven moment, ja, dat Hitler aan de macht is. Dat is namelijk op 10 mei 1933, 7 jaar voor de inval in Europa, West-Europa. Goebbels die organiseerde weer een gezellige bijeenkomst. Namelijk
nou,
een massale boekverbranding op het Bebelplatz, een plein in Berlijn. Ik
dat
weet niet
mooi.
Of dat ook die plek is waar nu dat herdenkteken is.
Ja, dat klopt, dat is het Bebelplatz.
Ja, ik wist niet dat het Bebelplatz heet.
Tussen de universiteit en... Klopt. Ja.
Nou, hij liet daar duizenden boeken van ontaarden en onduizend schrijvers zoals Marx, Freud, Einstein en Kafka in het vuur gooien. Beetje dom, want dat is trouwens ook knap. Hè? Die Duitsers hebben al hun geleerden het land uitgejaagd. Dat hadden ze heel veel over kunnen houden als ze achteraf slim waren geweest.
Ja.
Hij hield trouwens ook een toespraak waarin hij verklaarde dat hij het tijdperk van extreme Joodse intellectuele corruptie ten einde had laten zijn.
Ja.
Nou, gelukkig was ook de SA weer aanwezig voor de veiligheid. En die verhinderde dat iemand de boeken zou redden. De boekverbranding werd gezien als een symbolische daad van culturele zuivering en onderdrukking. Het verheerlijkte trouwens ook het Horst Wessel, een SA-jongen uit Berlijn die in 1930 werd doodgeschoten door een communistische tegenstander. Daar heb je ook het Horst Wessel-lied trouwens nog steeds van.
Ja.
Goebbels maakte van Wessel een symbool voor de nazistrijd en een martelaar van de nationaal-socialistische zaak. En hij schreef bijvoorbeeld het voorwoord voor de biografie over Wessel, die later werd verfilmd. Goebbels zorgde er ook voor dat het Horst Wessel-lied, dat heb ik net dus al genoemd, dat Wessel zelf had geschreven, het officiële partijlied van de NSDAP werd. En ik moet zeggen, het is wel een lekker pakkend nummertje. Het is wel een
Ik had altijd gedacht dat als de jeugd nog ergens mee zou komen, ze hadden het Horst Wessel-lied, dat ze dat voor de gein een keer zingen of zo, weet je wel. Maar dat werd dus een hele andere.
Erika,
ja. Ik kende dat hele liedje niet en er komt op een gegeven moment een of andere jongen die wil een grapje maken en die zingt aan Erika. Ik denk, hey, dat klinkt wel heel erg Duits. Dus ik dat opzoeken. Ik denk, ja, gut. En dan
er is volgens mij een soort remix
humor, een beetje
gemaakt.
Puur humor en zo. Ja, dat zal wel, ja.
Er is een soort remix van gemaakt en daardoor was het ineens weer heel populair. Het was overal...
Ja, marcheerlied of zo.
We moeten daar trouwens
goed. Ook sorry.
Super interessant. Ik heb daar boeken over gezocht, over de muziek uit de nazi-tijd. Dat is toch wat pittig nog. Zeker omdat er eigenlijk wel boeken van zijn, maar allemaal 100 jaar oud. Dus dat is wel lastig. Maar er zit ook best wel mooie muziek bij.
Ik zit even muziek. Te rekenen, maar dat kan niet.
Nee, bij wijze van spreken. Maar ik bedoel, er is best veel nazi-muziek. Alte Kameraden bijvoorbeeld, dat was ook iets wat de nazi... Ja. Dat is best wel een mooi muziekstuk, hoor. Dat hoef je helemaal niet meteen nazi-gaan.
Nee, en er zijn nog een heleboel mensen die genieten van Wagner.
André Rieu speelt het trouwens nog steeds. Al te kameraden.
Ja, dus, Wagner was al overleden toen Hitler begon. Dus
ja, maar die was wel een beetje antisemitistisch. Die tak, die familie in ieder geval.
Ja, ja sowieso, er waren vrienden. Ja.
Sorry, heel andere zijpad.
Ja, door het Hart Wessellied hadden we het over. Ja.
Officiële partijlied van de NSDAP dus. Het werd trouwens vaak gespeeld tijdens nazi-bijeenkomsten en ceremonies. En het werd het tweede volkslied van Duitsland na Duitsland, Deutschlandlied. En Goebbels eerde Wessel als een held en een voorbeeld voor de Duitse jeugd.
Ja, ik ben nog bij zijn graf geweest toen zeg maar een deel van het graf was, lag er nog. Zijn vader is daar volgens mij ook begraven, maar dat is nu helemaal verwijderd. Je kunt de plek nog wel terugvinden hoor. Maar goed, we zijn al in de jaren 30 dus. Toen werd hij ook minister van propaganda. Ja, kijk, die rol, dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste die hij heeft gehad.
Ja.
Kun je daar wat meer over vertellen?
Vrijwel direct na de machtsovername in 1933 wordt Goebbels benoemd tot de minister van Volksvoorlichting en Propaganda. En hij kreeg er eigenlijk mee de volledige controle over alle media, kunst en informatie in Nazi-Duitsland. Media en kunst vielen dus ook onder het propagandaregime. Mm-hmm. Hij ging daar lekker mee tekeer, want hij censureerde elke vorm van kritiek of oppositie tegen het regime. En promoteerde natuurlijk de cultus rond Hitler als Führer en de redder van Duitsland.
Ja, daar kennen we hem van. Ja.
Daar kennen we hem van. Hij organiseerde die massabijeenkomsten, de parades, tentoonstellingen en festivals om het volk te mobiliseren, maar ook vooral te indoctrineren. Hij maakte daar trouwens ook keurig gebruik van de Twitter van toen, de nieuwe media, de radio en film om de propaganda te verspreiden. Ja,
daar was hij toch echt wel een voorloper van, hè?
Ja, dat was in die tijd helemaal niet zo gebruikelijk. En Hitler was zelf ook wel een voorloper campagnevoerder, want die vloog het hele land rond. En die nazi's waren meesters in het publiek bespelen.
Ja.
Dat is daarna weinig mensen nog zo goed gelukt, zeg maar. Het is alleen nu, in deze tijd waar we nu in zijn, is het veel geniepiger met alles wat je na kunt maken en zo. Hè.
Dus ja,
het is veel makkelijker eigenlijk dan toen. Maar hij liep daar wel in voor, inderdaad.
Mm-hmm.
Hij liet trouwens ook, dat heb ik al eerder genoemd, antisemitistische films maken, dus anti-jodenfilms, zoals Der Etwige Jude, Eeuwige Jude, De Eeuwige Jood. Die Joden afschilderde als ongedierte en parasieten. Hij stond ook achter de boekverbrandingen dus, van 1933, daar heb ik het al eerder over gehad. En daar heeft hij dus ook de Joden geen dienst mee bewezen.
Nee.
Ja.
Nou was hij ook de directeur van de nazi-variant van Hollywood.
Ja, dat klopt. Er zitten filmstudio's, de filmstudio's van Babelsberg. En die vielen direct onder Goebbels' gezag. Als je nou een keer naar Potsdam gaat, daar staan die dingen in de buurt. Dan kun je met zo'n bootje rondvaren en dan kun je erop kijken.
Ja.
Hij bepaalde dus ook wat daar gebeurde. En Potsdam was in de jaren 1930 en 1940 het centrum van de Duitse filmindustrie. En Goebbels had dat dus onder zijn hoede. De productie van films en de inhoud ervan en de distributie ervan vielen dus onder hem. We hebben eerder ook al genoemd dat hij dus ook kon bepalen dat er een stuk uit de film ging.
Ja.
Nou kun je denken, nou, ik kan me voorstellen, een documentaire over de triumf des willens bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Daar kan ik me van voorstellen. Maar ook gewoon films werden gebruikt om heldendaden na te maken over Duitse mythologie.
Ja,
waarin de superioriteit van Duitsland altijd centraal stond. Nou, als je daar nou meer over wil weten en lezen, moet je het boek Berlijn kopen. En dan kun je dat uitgebreid.
Maar hij ging daar ook best ver mee, hè?
Ja, dat klopt zeker. Hij bemoeide zich zelfs persoonlijk met de selectie van de script. De regisseurs, de acteur en de muziek. Nou, daar had hij blijkbaar tijd voor. Hij keurde ook goed of verbood films. En dat deed hij naar eigen goeddunken. En daarbij stelde hij ook de censuurregels op. En zoals je zou verwachten, daarbij werd elke vorm van kritiek of een afwijkende mening dus verboden. Hij was natuurlijk ook gezellig dingen aan het doen, zoals premières organiseren, festivals, prijsuitreikingen, waarmee hij zijn industrietje dus maar kon promoten.
Ja, dan kunnen we wel raden wat voor films in de prijzen vielen op die festivaletjes.
Nou, dat waren allemaal Amerikanen. Nee, natuurlijk niet.
Want we hadden iets als gelijkschakeling. Hoe heette dat ook alweer?
Ja. Kom er even niet op. Maar Goebbels had een voorkeur voor in ieder geval historische en biografische films die het Duitse nationalisme en militarisme verheerlijkte. Hij liet bijvoorbeeld de film maken over Frederik de Grote, Bismarck, Luther en andere Duitse helden.
Prachtig.
We hebben eerder al besproken ook antisemitische films. Die gebruikten die Jutsus, de eeuwige Juden. Ook Kohlberg. Dat is een film die gaat over oorlogen die Duitsland heeft gedaan en die probeert te verrechtvaardigen. Dat is een drama over een Pruisische stad die stand hield tegen Napoleon. En we hebben het wel eens gehad over de boeken van Kevin Prenger. En die heeft ook Kohlberg en de film over Kohlberg en de film een boek geschreven. Ja, dus dat is misschien ook wel de moeite om eens te lezen.
Ja, en bleef het dan bij propagandafilms?
Nee. Want dat mensen wilden ook wat vermaak. Het was overigens ook, dat lees je ook in het boek Berlijn, voor mensen echt afleidingfilm. Mm-hmm. Dat land lag op een gegeven moment in puin, maar tot bitter eind werden de films gemaakt. Dat was dan het enige beetje afleiding wat je had van de gruwelen die buiten waren.
Ja, ja, dat is logisch.
Hij liet ook wel wat luchtige en sentimentele films trouwens dus ook maken. Dat was om het publiek te vermaken of om ze af te leiden van de harde realiteit, hè, zoals ik al noemde. En hij stimuleerde daarom de productie van comedies, musicals, melodrama's en avonturenfilms. Hij zorgde trouwens ook voor dat de film technisch goed in elkaar zat en dat er gebruik werd gemaakt van kleurgeluid en special effects. En dat waren in die tijd erg nieuwe technologieën. Dus dat was wel bijzonder dat dat gebeurde, hoor. Dan mag je echt wel. Je mag hem niet te veel credits geven, maar dat heeft hij dan toch wel weer voor elkaar. Jammer dat hij het verkeerd inzette. Sterren als Sarah Leander, Hans Albers waren Goebbels rolmodellen voor het Duitse volk en die werden ook veel ingezet.
Ja, Sarah Leander, dat is volgens mij de bekendste naam. Hans Albers zeg maar ook wel iets, maar niet zo. We moeten maar eens een foto bekijken.
Ja.
Goebbels die had niet alleen professionele interesse trouwens in dames in de filmwereld. Hij had vooral op een ander vlak ook wel wat persoonlijke interesse in de vrouwelijke sterren.
Ja, dat klopt. Er is ook een grapje over dat ze dat ze hebben die engel op die Siegenzuilen.
Ja.
Die hebben ze, dat hebben we ook al eerder verteld, die stond een stukje hoger. En toen vroeg iemand waarom. Nou, dat was dat Goebbels er niet bij kon.
Nee, dat, precies. Die
hield wel van wat vrouwen.
Ja.
De vaste luisteraars hebben dat dus inmiddels al wel een paar keer van ons gehoord. Dat Goebbels, die stond wel bekend als rokkenjager.
Ja, we hebben het niet alles eerder de MeToo-affaires van...
We hebben ook wel eens al zijn affairetjes besproken. En allemaal heel interessant.
Nou, toch. Even bij stilstaan. Maar dit is wel lekker
smeuïg. Het kan niet anders, want we zijn toch bezig. Dus laten we dat maar doen. Hij had affaires met actrices, zangeressen en danseressen. Ik snap niet wat ze erin zagen, want zo knap allemaal vond ik het niet. Maar goed.
Dan had hij weer een mooi verhaal van, joh, ik heb zo geleden en ik heb gevochten. Ik wilde wel vechten in de oorlog, maar dat ging niet. Ik had een klompvoet en hou van
en
me.
Daar gleed je zo van de stoel af. Ja, het is ongelooflijk. In ieder geval, hij gebruikte zijn macht en invloed om hen te verleiden. Of, dat gebeurde ook wel, te dwingen tot seksuele relaties.
Hmm.
Maar hij gebruikte ook cadeaus, rollen, geld en privileges. En zo kreeg hij ze dus uiteindelijk zover. Een van zijn meest beruchte affaires was die met Lida Barova, als ik het goed zeg, een Tsjechische actrice. En die was in 1934 naar Berlijn gekomen om voor de UvA te werken. Daar hadden we een special over gemaakt, hè? Dat noemde ik net al. Dat hebben we al eens besproken. En Hitler moet die relatie dan redden.
Dat zie je ook wel, zeg maar, we maken er een beetje een grapje van, maar dat hij haar ook wel onder druk zet.
Ja.
En dat het ook niet helemaal, misschien dat je eerst wel een beetje onder de indruk bent van een man die zo hoog in de staat zit, maar het zijn toch wel echt gewoon MeToo-achtige toestanden die daar plaatsvinden.
Maar goed. En dat is nooit goed, laat dat voorop staan.
Nee.
Maar goed, het is wel zo dat in ieder geval verschillende zaken daarover bekend zijn in ieder geval. Hè.
Mm-hmm.
Hij verscheen trouwens ook met haar in het openbaar. En in zijn privéleven schreef hij haar liefdesbrieven en beloofde haar met haar te trouwen. Nou, dat was hij al, dus het was een klein probleempje in die tijd. En daar kun je trouwens ook over lezen in zijn dagboek.
Ja, precies. Nou, dat zijn een paar van die slijmerige passages kun je daar inderdaad vinden. Als het einde van die relatie plaatsvindt, dan is hij heel verdrietig. Goed. Deze affaire veroorzaakte in ieder geval een groot schandaal in het naziregime. De vrouw van Goebbels, Magda, dreigde met een scheiding en begon zelf een affaire met die Karl Hanke, de staatssecretaris van Goebbels.
Ja, nou ja, we hebben dat dus al eerder besproken, maar toch nog maar even doen. Hitler die greep in, die was woedend over het gedrag van zijn minister. En dat was niet omdat hij het nou zo heel erg vond voor zijn vrouw, maar vooral voor zichzelf, want het was een bedreiging voor zijn imago. En dat speelde die periode met zijn plannen voor Tsjechoslowakije. Hij vertelde Goebbels dat zijn relatie met Baron von Marer voorbij moest zijn. En hij wilde dat zij geen films meer zou maken. Nou, Goebbels die had de ruggengraat van een slak. Dus die gehoorzaamde Hitler. Ik kan nog meer grappen over slijmerig maken, maar laat dat maar even zitten. Maar met tegenzin deed hij dat wel natuurlijk. En hij verbrak het contact met Barova. Sjoerd, die stinkt bijna, want die mag niet meer lachen van zichzelf.
Ik zie die man zo over, ja. Hier over de stoep van, ja, Berlijn. Ja. En dat je daar dan op kan stampen. En ja. Dat is heel, nou goed.
Ja, nee, ja, goed. In ieder geval, de relatie was dus voorbij. Maar dan moet je niet denken dat hij dan kijk, een vos verliest wel zijn haren, maar nooit zijn streken. Nee. Dus hij bleef niet trouw. Hij bleef zijn vrouw bedriegen met andere vrouwen. Ook met actrices. Olga Tsechowa, ik zeg het vast niet goed.
Chihuahua, nee, Tsechowa.
Tsechowa, Brigitte Horny. Nou, die... Sorry. Ja, maar dit is, ja, dit is heel serieus, maar wel te leuk voor woorden. En okay. Renate Müller. En hij bleef ook duidelijk de baas in de filmstudios in Babelsberg tot het bittere einde.
Nou ja, de Tweede Wereldoorlog, zeg maar, begon natuurlijk ook voor Goebbels, zeg maar. Hoe ging je daar als minister propaganda mee om?
Nou, dat is eigenlijk best makkelijk, Sjoerd. Hij ging naar Hitler en zegt, joh, Hitler, dat moet je niet doen. Dat is echt niet verstandig.
Een domme keuze.
Nee, heel dom. Nou, natuurlijk deed hij ook dat weer niet. Hij steunde dit volkomen. Hij zag namelijk de oorlog als een fantastische kans om Duitsland tot een wereldmacht te maken. Hij speelde uiteraard een belangrijke rol in het aanwakkeren van de oorlogszucht, het oorlogszuchtige klimaat in Duitsland. En hij zorgde er verder voor dat de invasies en bezettingen van andere landen werd gerechtvaardigd voor de Duitsers. Daarbij probeerde hij het moreel van het Duitse volk hoog te houden, ook toen de oorlog slechter voor ze ging. Hij hield beroemde toespraken zoals die in het Sportpaleis in Berlijn in 1943, waarin hij het volk vroeg of ze bereid waren om een totale oorlog te voeren tegen hun vijanden. En hij riep daarbij op tot een oorlog tot het bittere einde.
Ja, dat is een bekende verhaal inderdaad. En dan hebben we natuurlijk nog de Holocaust. Bij alle nazi-leiders wil je natuurlijk even weten van hoe stond hij daarin. Maar je kunt het wel raden, hè?
Ja, Goebbels was een antisemiet. Dat moet ook wel duidelijk zijn als wat ik heb verteld. En die geloofde dat de Joden de bron waren van alle kwaad in de wereld. Hij was op de hoogte van wat het lot was van de Joden. En hij moedigde pogroms aan tegen de Joden. Zoals de Kristallnacht in 1938. Waarbij... Ja,
dat is historisch.
Ja,
dat is echt zijn rol. Hij was aan de telefoon, laten we het zomaar zeggen.
Ja, dat is vreselijk. Hij heeft daarbij honderden synagogen en Joodse winkels laten vernielen. En duizenden Joden werden gearresteerd of gedood. Hij gaf de gauwleiders in Duitsland daarvoor toestemming vanuit München.
Ja, en dat vind ik een mooi moment om te vragen van hoe kwam die man aan zijn einde? Er zit wel wat tijd tussen, maar ik wil er eigenlijk wel snel naartoe.
Nou, dat gaan we gewoon bespreken. Het is duidelijk, Hitler en Goebbels bleven tot het bittere eind bij elkaar. Goebbels bleef er ook trouw aan. Hij verhuisde in 1945 met zijn vrouw Magda en hun 6 kinderen naar de Führerbunker in Berlijn. En toen Hitler op 30 april 1945 zelfmoord pleegde, bleef Goebbels nog even in leven. Hij weigerde zich over te geven aan de Sovjettroepen die Berlijn hadden omsingeld. Hij liet zijn kinderen vergiftigen door een arts en schoot daarna zijn vrouw en zichzelf dood. Zijn lichamen werden verbrand door zijn medewerkers, maar werden later door Sovjets gevonden en geïdentificeerd. En daarmee was een van de grootste boeven van het Derde Rijk dood.